daar zit dan ook gelijk een beetje het pijnpunt volgens de academici, is heel erg die tegenstelling tussen grootschalige en kleinschalige landbouw. Nou, daar weet je denk ik alles van af dat vooral in Afrika gewoon kleinschalige landbouw heel belangrijk is. En wat je eigenlijk een beetje de tendens die je tegenkomt in die academische literatuur is dat er eigenlijk al 50 jaar wordt gezegd Afrika heeft een heel groot potentie. En al 50 jaar lang wordt dat potentie niet gehaald. Dus waar ik probeer achter te komen is waarom is dat niet zo? Werkt dit systeem wel? Zijn er betere alternatieven? En ik probeer dat dan dus te belichten vanuit alle verschillende hoeken. Om te horen ja, hoe het bedrijfsleven erover denkt, hoe de staat erover denkt, als in Kenia, en hoe academici dit voor zich zien.
Ja, prima.
Dus daar gaat het een beetje over.
Dat heeft dan meer met mijn vorige posities te maken dan met mijn huidige werk. Want ja. Ik ben dus nu duurzaamheidsmanager van Nederland. Maar ik heb bij de WUR was ik programmacoördinator bodemvruchtbaarheid en voedselzekerheid. Ja. En zat vooral in Kenia.
Ja.
En bij dat bedrijfje waar ik dus naar Myanmar ben gegaan, dat was Agrocares. Dat is een innovatiebedrijf met sensortechnologie, bodemanalyses en op zo'n manier betere bemestingsadvies geven. Was ik verantwoordelijk voor Afrika.
Ja.
En hadden we ook een kantoor in Kenia. Dus toen was ik een week per maand in Afrika.
Ja.
Vier jaar. Dus ja, en nu krijg ik uiteraard, ik ben nu duurzaamheidsmanager van het Nederlands, maar iedereen weet wel dat ik internationaal ervaring heb.
Precies, ja.
En ik weet zelf nog niet precies hoe het allemaal gaat lopen, maar ik vind nog steeds, kijk, de toekomst van de voedselzekerheid, om het zo maar te zeggen, die ligt in Afrika, die ligt niet hier.
Ja.
Dus ik denk ook dat de grote landbouw, of het revoluties worden of ontwikkelingen, die gaan in Afrika plaatsvinden.
Ja,
ja.
Ja, die revolutie vind ik wel een interessante term, want als je dus kijkt naar de literatuur van eind jaren 90, begin 2000, dan wordt er heel erg gesproken over de Afrikaanse groene revolutie gaat nu beginnen. Als je dan nu kijkt naar recentere artikelen van de laatste 5 jaar, is de tendens onder academici dat die revolutie is mislukt. Hoe kijkt u daarnaar?
Je mag je wel zeggen hoor, maar dat maakt niet uit. Ja, je refereert nu naar het AGRA. Hè?
Ja,
dat is toen,
bijvoorbeeld.
Ja, dat is toen opgezet echt met het idee van de African Green, daar staat het ook voor, hè? African Green Revolution, Alliance for Green Revolution Africa.
Ja.
En dat was heel erg van de gedachte van ja, Afrika doet het zelf in het begin, maar is ook heel erg, wilden ze geen westerse inmenging, was heel erg... Nou, ik denk een soort tegenreactie. Op een gegeven moment zag je dat wel weer wat meer ontspannen worden. Hè? Van nou ja, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Als je een goede idee hebt, kan je meedenken. Of die is mislukt. Ja, mislukte vind ik altijd een grote term. Want je weet nooit wat er was gebeurd als je niks had gedaan. Dus waardeloos wetenschappelijk onderzoek. Maar kijk, het is natuurlijk wel degelijk zo dat de oogsten zijn toegenomen. Dus ook als je kent zo'n boek Feitenkennis, Factfulness, dat is een Scandinaviër, Deen, Noor, Zweden, dat is even de vraag. maar goed, dat is wel een aanrader, die heel mooi, we horen natuurlijk altijd dat het wat dingen die slecht gaan, maar daar gaan ook wel heel veel dingen goed. En in Afrika gaan ook dingen goed. Ik wil niet zeggen dat er nog heel veel beter moet. Maar ik wil ook wel een kanttekening plaatsen. Mijn term was mislukt.
Ja.
Er lukken wel dingen. Maar ja, het is wel 3 passen vooruit, 2 achter.
Ja.
Ja.
Ja. Als je kijkt naar die statistieken. Want inderdaad, er wordt meer geproduceerd in Afrika. Maar dat is voornamelijk toe te schrijven aan meer landgebruik. Niet aan een hogere opbrengst per hectare. Je bent sustainability lead. Is dat dan duurzaam? Is dat iets wat kan blijven groeien, wat kan blijven bestaan?
Nou ja, als je nu naar de discussies kijkt, dan denk ik dat uitbreiding van het landbouwareaal het laatste is wat we willen.
Mm-hmm.
Want dat gaat altijd ten koste van natuur.
Ja.
En het is zowel mijn visie, maar ook de visie van Bayer, dat je dus beter productie kan concentreren. En dit is de land sharing, land sparing discussie. Ik weet niet of je, of je daarmee bekend bent. Nou, dat gaat eigenlijk over de vraagstelling, wat is nou beter? verweving, dat is dus land sharing. Dat zeg je, zeg maar, land en natuur, ja, verweven, overal een beetje. Maar iedere vorm van landbouw heeft impact. Ook als je dat, zeg maar, uitsmeert over een groter gebied. Of land sparing, en dan zeg je, oké, hier doet landbouw als consequentie best wel intensief. Mm-hmm. Maar daardoor, omdat het daar best wel intensief, houd ik meer over voor natuur. Nou valt natuurlijk op allebei wel wat af te dingen. Ten eerste, als je dus dat intensieve systeem doet, ja, dan moet je ook wel zorgen dat die land die je overhoudt, dat je daar dan, dat je die voor natuur gaat gebruiken. En dan moet je dan geen blokkendoos, parkeerplaatsen en dat soort dingen gaan neerzetten. Wat natuurlijk wel eens gebeurt. En het andere systeem, ja, als je zegt van, nou nee, we gaan dat, dat verweven. Ten eerste kan dat op heel veel verschillende niveaus. En onderliggend aan deze discussie, de hele discussie over consumptiepatroon, hè, want nou ja, en die discussie die zie je nu heel sterk komen van nou ja, dat we van dierlijke eiwitten, nou ja, dat is dan de proteïne, de eiwitten transitie, ladala. Tenminste, ik neem aan, je bent er bekend mee, eiwitten. Ja. Okay. En ik ben ervan overtuigd, het moet allebei. Hè? Dus ook als, want daar zijn wel heel mooi allerlei, en ik kan je de literatuur doorsturen. Ook als we vanaf morgen allemaal vegetarisch worden of een paar veganistisch of weet ik veel wat. Ja, dan nog moeten we 8 miljard mensen 3 keer per dag eten. Dus het is, en ik denk dat we absoluut de voet waarop we nu leven, dat kan niet. Mm-hmm. Dat moet anders. Maar het is ook, ik zit twijfelen tussen de woorden een naïef of hooghartig, om aan te nemen dat andere delen van de wereld dat zomaar gaan overnemen. Als ik dan kijk naar Afrika, daar zie je een hele grote opkomende middenklasse. Wat gaan die doen? Die gaan een tv kopen, die gaan een auto kopen en die gaan eiwitten eten. Dat, en het is, nee, dan op zijn minst paternalistisch om te zeggen, dat mag niet, terwijl wij dat hier jaren hebben gedaan. Dus daar zie je de geopolitieke strijd komen. Dus wat, als ik dit, hè, als ik pleit voor intensivering van de landbouw, krijg ik vaak een tegenreactie van ja, maar we eten ook te veel. We moeten andere consumenten. Zeker mee eens. Ik denk niet dat, het, dat we de trend tegen kunnen gaan dat hele, nou ja, de India, China en Afrika, dat die meer gaan consumeren. Zeker niet gezien onze welvaartsniveau, dat we klein kunnen houden, om het zo maar te zeggen. En ten tweede, ook al zou dat zo zijn, dan nog, ja, moeten we nog steeds 3 keer per dag, op zijn minst iets van aardappel of tappen. Dus met, blijft ermee zitten dat je ergens voedsel produceert. Ja, en als je het niet hier produceert, of niet, en dan produceer je het dus ergens anders. Hè? Dus globalisering, nou ja, ik kan aan je laptop zien dat je daar waarschijnlijk wel bepaalde ideeën over hebt. Dat vind ik een hele ingewikkelde, van hoe ga je daar mee om? En kunnen we het überhaupt nog stoppen?
Ja,
en dat is natuurlijk, maar goed, dat zijn twee verschillende vraagstukken natuurlijk.
Maar dan, als we het dan hebben over intensivering, hoe ziet een bedrijf als Bayer dat voor zich met dan nu specifiek met tot betrekking met maïsteelt in Afrika, waar dus kleinschalig boeren de norm is? Hoe kan een bedrijf dat zich zo richt op van die grote vraagstukken dan voor positieve veranderingen zorgen bij op zulke lokale kleine niveaus met kleine boeren?
Ja, ik wil ten eerste even iets recht zetten. Bayer is er wel voor alle boeren. Mm-hmm. Ik weet dat er een beetje het beeld aankleeft van de grote intensieve monoculturen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een heel biologisch programma. We hebben ook kleine verpakkingen voor kleinere boeren. Wat daar wel heel erg speelt. We zijn natuurlijk een gewasbeschermingsmiddelenproducent. En wat we absoluut niet willen, is dat die verkeerd gebruikt worden. En nou ja, het zijn bestrijdingsmiddelen. Nou, in verkeerde dosis zijn het gifstoffen. Mm-hmm. Dat geldt voor heel veel stoffen, dat ze in verkeerde dosis gifstoffen zijn, maar je moet ze goed gebruiken. En daar zit natuurlijk wel een knelpunt, want hoewel wij best ons willen richten op kleinschalige boeren,
zijn we daar ook wel voorzichtig mee, omdat we weten dat zij niet altijd over de voldoende opleiding, goede kennisniveau beschikken. En ook niet altijd een goede apparatuur hebben. En dan noem ik het heel simpel als handschoenen. Nou ja, en ik heb daar rondgelopen en dan soms echt met tranen in mijn ogen. Dat je, nou ja, dat is praktijken gezien. Ja, dat wil je echt niet. Dus het is niet zo dat we er niet voor de smallholders willen zijn. We hebben nu als streven, en dat is zeer serieus, 1 miljoen smallholders trainen. Nou, hou me even te goede of dat per jaar is of tot aan een bepaald jaartal. Maar in ieder geval, we hebben een heel groot smallholder trainingsprogramma. Juist omdat we ons realiseren dat die gebruikers wel eerst moeten weten hoe ze met die middelen om moeten gaan. Want je ziet daar natuurlijk wel, en dat geldt ook bijvoorbeeld kunstmest, dat geldt voor alle moderne inputs eigenlijk. Mm-hmm. Dat vereist een hoog kennisniveau.
Ja.
En ja, daar zit natuurlijk wel een knelpunt.
Ja, nee, dat begrijp ik. En ik, dat vind ik ook, het lijkt me als leken in ieder geval goed streven. Maar over input. En wat ook een van de grote kritieken is uit de academische wereld, is dat bedrijven als Bayer en dan voornamelijk in dit geval Syngenta, omdat die ook samenwerkte met Agra, dat ze heel erg gericht zijn op. Nou, ze willen hun producten aan de man brengen, ook bij de small world of bij de kleine boeren. Om dit te doen, lobbyen ze bij staten om inputsubsidies te krijgen. Uiteindelijk blijken die staten dit niet te willen betalen of niet te kunnen betalen. Dus stoppen ze weer met de inputsubsidies. En dan blijkt dat de winst die een boer krijgt in zijn opbrengst niet genoeg is om zelf te kunnen betalen voor dingen als zaden die dan ook weer komen met pesticiden en met kunstmest. Dus hoe kan een bedrijf dan als Bayer, als Syngenta, gewoon de grote bedrijven echt die kleine boeren steunen als het blijkt dat die prijzen eigenlijk ontoegankelijk zijn voor kleine boeren?
Nou, ik denk niet dat wij dat alleen kunnen. Kijk, tuurlijk, Bayer is een grote. Wacht even, ik moet heel even goed nadenken. Want je stelt heel veel vragen tegelijkertijd. Ten eerste, ik neem aan dat je nu duwt op zo'n programma als in Malawi, hè? Dus het kunstmestsubsidieprogramma.
Dat soort dingen, ja. Dat is
dat zijn vaak ook voorwaarden van die de Wereldbank stelt. Hè? Dus
zeker.
Aan leningen.
Zeker,
ja. Dus het is lobbyen, ik weet dat het een heikel punt is. En ik nodig je van harte uit om eens mee te lopen met een lobbyist en kijken hoe het gaat. Want het gaat eigenlijk over kennisdeling. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Dus dat wordt ook vaak als voorwaarde. Als, hoe heet dat ook weer? Nou ja, die voorwaarden van de Wereldbank, dat heeft een bepaalde naam die me nu even ontgaat. Maar in ieder geval, dat betekent niet dat daar een keiharde lobbystrategie achter zit. Dus dat was één vraag. De volgende was, daar moet ik even nadenken hoor. Hoe we zorgen dat kleinschalige boeren, hoe wij die kunnen helpen.
Ja.
Nou ja, wat ik dus eigenlijk al zij door trainingen te geven op klein gebruik. Ik denk dat het niet verantwoord is. Dit doe ik even op persoonlijke titel. Want nogmaals, ik weet niet wat. Ik ben niet dagelijks meer met Bayer in Afrika. Om nu en masse gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar te stellen aan smallholder farming. Zonder dat daar begeleidende training en kennisdeling over is.
Ja, dan kan je ook andersom stellen van het geven van die middelen heeft geen zin als ze geen training krijgen, maar heeft het dan wel zin om training te geven als die boeren die de middelen niet kunnen betalen?
Ja, maar dit is heel generalistisch natuurlijk. Hè? Ik bedoel, hoeveel miljoen boeren zijn er wel niet in Afrika? Tuurlijk, er zullen boeren zijn die het niet kunnen betalen. Dat is wel een andere problematiek. Want die kunnen. Je begonnen natuurlijk met van waarom is de Afrikaanse Groene Revolutie nu mislukt of niet zo succesvol als we misschien wel zouden hopen. Of, dat is zo'n gigantisch complex probleem dat je dat niet plat kan slaan tussen tot ze kunnen geen input veroorloven. Want daar zit ook een heel stuk institutionalisering achter. Hè, dus risicobeheersing. Hè? Dus als een boer een lening kan afsluiten en daarmee zijn risico wordt afgedekt op een missenoogst of wat dan ook, dan zie je al dat boeren daarop gaan acteren, dat het gaat bewegen. Maar dan moet je een betrouwbare, stabiele overheid hebben. Nou, dan heb je natuurlijk te maken met een complexe overheidsstructuur, laat ik het zo maar even noemen, waar ook natuurlijk wel eens corruptie op optreedt, waardoor het voor een kleinschalige boer heel moeilijk kan zijn om kosten te maken waarvan ik niet zeker weet of die ze inderdaad teruggaan. Wat je wel ziet, en er zijn echt wel lokale voorbeelden hoor, dus inderdaad met kleine leningen, dat je dan zo'n cyclus kan doorbreken. Ik moet er gelijk bij zetten, in die programma's die ik voor de Word heb gedaan, richten we ons daarbij altijd wel op de, of altijd, meestal, op wat wij dan noemden de high potentials, de armste van de armste. Hoe cru ook, daar zijn wel andere programma's voor en die moeten er ook zijn. Hè. Dan denk ik aan noodhulp en voedselhulp en dat soort dingen. Dat moet er absoluut zijn. Maar als je die bijvoorbeeld een geit geeft, wat gebeurt er? Ze verkopen de geit zodra een kind ziek wordt of wat dan ook. Dus het is heel moeilijk om daar een investering in te doen voor bijvoorbeeld verbeterd bodembeheer of wat dan ook. Want zodra, die zitten zo krap en dat is verschrikkelijk. Maar daar moeten wij, is mijn mening, ons niet op richten. Maar wel de boeren die er net een beetje boven zitten.
Ja, okay.
Groot probleem is natuurlijk ook de hele versnippering. Dus, ik ben in Burundi geweest. En daar was een boer met, 5, 6, 7, 8 kinderen. Bovenop een berg die volledig was geërodeerd. En ik kwam daar dus als de bodemkundige. En die vraagde hem, en hij had een half hectare. Wat kan ik hier verbouwen? Nou, dat is voor mij echt, daar sta ik met tranen in mijn ogen. Want op een gegeven moment moeten we dan ook al, het spijt me zeer. Maar die gaat gewoon niet lukken.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk een keiharde boodschap.
Ja, dat, dat inderdaad het bericht van het gaat gewoon niet lukken. In ieder geval waar ik heel erg tegenaan loop is dat er zo'n grote focus is op mais. Omdat dat ook een makkelijk product is inderdaad voor de grote industrie. Dus dat levert grote bedrijven ook veel geld op. Maar als we kijken naar het huidige toekomstbeeld, grotere klimaatonzekerheid.
Maar is dat zo? Is er zo'n focus op mais?
In Afrika is het stapelvoedsel. In een land als Malawi is volgens mij 80% of 90% van alle landbouwgrond wordt gebruikt voor mais. Het is het meest gegeten voedsel. Terwijl gewassen als sorghum en gerst eigenlijk veel beter bestaat.
Want je ziet juist, in de gebieden die ik ken, zag je juist ook weer een soort herwaardering van meer robuuste klimaatresetten.
Dat is hartstikke positief, maar in dat soort processen speelt een bedrijf als Bayer dan weer een hele kleine rol, terwijl weinig tot niks eigenlijk dat ze dat promoten. Maar zou dat dan niet juist veel beter zijn voor zo'n kleinschalige boer om over te stappen op andere gewassen die geen of minder pesticiden nodig hebben, die veel minder mest nodig hebben, die veel minder zaden nodig hebben die ze moeten kopen bij bedrijven als Bayer?
Nou ja, ik denk een beetje aan je ondertonen te horen dat wij iets op kunnen leggen aan boeren. Hè?
Nou, niet alleen jullie, het is een heel systeem, maar uiteindelijk speelt Bayer wel een rol in dit systeem.
Wij verkopen zaden, dat is waar. Maar nogmaals, ik weet helemaal niet wat onze positie precies is wat dat betreft in Afrika. Maar me dunkt dat we daar zaden verkopen die een hogere opbrengst geven. En het is niet waar dat die per se meer pesticiden nodig hebben. Of als beschermingsmiddelen of wel. Hoor. Dat maakt me niets uit hoor. Het is wel zo dat als jij als boer veel geld hebt gegeven aan hoogkwalitatief zaad, dat is je investering. Dus dan ben je natuurlijk ook bereid, of nee, laat ik het andersom zeggen, dan
een misoogst kan je dan op een gegeven moment niet meer veroorloven. Dus je wil, maar precies hetzelfde mechanisme zie je hier bij de Nederlandse boeren, hoor. Dat een aardappeloogst waarbij een ton in de grond zit, die wil je als, dat is gewoon je inkomen. Die wil je echt niet laten mislukken. En dat heeft weer, dan kom ik even terug waar ik eerder over had, over die hele risicobeheersing. En dat geldt net zo goed voor de Nederlandse. Dat is een geluid wat ik hier voor de Nederlandse landbouw. Als we willen dat Nederlandse boeren, maar dit geldt dus ook voor Afrika, als we willen dat die gaan veranderen, dan moeten we iets zorgen dat het risico bij hen wordt weggenomen. Hè? Bijvoorbeeld als we hier op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, praat ik liever vanuit de Nederlandse situatie, want die ken ik beter. Als we hier willen dat er minder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, dan moeten we zorgen dat dan neemt de kans op missenoogsten of lagere oogsten of wat dan ook, neemt toe. Dat kunnen we als maatschappij aanvaarden. Maar nu ligt dat volledige risico bij de boer. En moet je je voorstellen dat jij je inkomen, je jaarinkomen, haal je eens per jaar uit de grond. En dan weet je weet nog niet hoe het eruit. Nou ja, je trekt af en toe naar de boer uit. Dus een boer heeft heus wel een beetje het idee van, ja, het gaat een beetje de goede kant op. Maar in principe, je weet het pas op het moment dat je het verkoopt aan de verwerker, hè. En dat er dan nu wordt gevraagd van, nou, gebruik maar wat minder, want nou, weet ik veel wat. En dan mislukt het. En dan heb je 50.000 euro minder inkomsten. Ja. Nou, er zijn weinig mensen, denk ik, die met zo'n inkomens, de salaris opbouwen, akkoord zouden gaan. En dat vragen we wel van boeren. En dat denk ik van, ja, dan is het niet zo raar dat dat niet vanzelf gaat. En dat geldt ook voor, we hebben het over Afrika. Het geldt ook voor Afrikaanse boeren. Als je meer investeert, dan wil je ook zekerder zijn van je oogst.
Ja, maar dat zou je dus ook kunnen omdraaien als je dat soort investeringen niet maakt.
Dan kan je ook gewoon, een boer bepaalt uit het zelf welk zaad hij koopt. Hè? Ja, wij kunnen daar niet. En als een boer besluit van, nou, ik koop lokaal geproduceerd zaad, dat is prima, maar dat heeft waarschijnlijk een lagere opbrengst.
Ja.
Maar ja, dan, dat is een keuze.
Dan is het niet helemaal uw gebied, maar misschien weten we er wel wat van. Maar in hoeverre, ik heb een paar weken geleden met een lokale Nederlandse zaadproducent, biologische zaadproducent gesproken. En die had het heel erg over van, ja, die zulke hele grote agrocompanies, die weten eigenlijk niet precies wat een lokale omgeving nodig heeft. En dan praten we echt over het kleinste lokale niveau. Niet over in Oost-Afrika, maar echt over een bepaald gebied in Kenia, zeg maar. Ja, wat is uw...
Dat weet ik niet goed. Dat hangt van het distributiemodel af. Wat ik heb gezien toen ik nog veel in Afrika was. Bedoel, dat gaat allemaal via lokale distributie. De agro-shops gewoon die je overal in het platteland ziet. Ja, die hebben daar een breed aanbod. En ja, ik kan daar niet zoveel mee. Dat wij niet zouden weten wat er op lokaal niveau nodig is. Ja, daar kan ik niet over oordelen.
Wat ook een ding is, om nog even teruggaan op die groene revolutie. Dat er dus in de tijd van die groene revolutie, waarin dus een veel hogere stimulering is geweest van een verbeterd zaad, van bestrijdingsmiddelen, dat soort dingen, is tegelijkertijd wel het aantal ondervoede mensen in Afrika met 30% toegenomen in de gebieden waar deze projecten zijn geweest. Kun je natuurlijk niet stellen dat louter daardoor komt, want inderdaad wat je eerder zei van wat als het niet was gebeurd. Maar als we dan kijken naar de echte effecten of de uitkomsten van 20 jaar lang een focus op stimulering van dit soort dingen, kan je dan zeggen dat we op de goede weg zijn? Of dat er iets echt anders moet?
Nou, je vraag is niet helemaal open en waardevrij.
Nee, dat is waar, dat is waar. Maar het is wel, het soort effectvolness hebben, het is wel een feit dat er gewoon in die gebieden...
Maar is dat dan een hoog, bedoel, hoe verschrikkelijk ondervoeding ook is, hè? Even, laat dat, maar is dat in gebieden waar die programma's niet zijn geweest dan lager?
Nee, dat is waar. Nee, het is niet lager, maar dat betekent in het algemeen wel dat er iets aan de landbouw heel erg misgaat daar.
Ja, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel veel mensen bij gekomen. Mm-hmm. Dus het gaat natuurlijk altijd over... Het is altijd de druk je iets uit in absolute aantallen of druk je iets uit aan in relatieve percentages? Als ik het mij goed herinner, is dus inderdaad wel de productiviteit gestegen, maar is de bevolkingstoename harder gestegen. Dus kan het gewoon niet bijhouden. Is het dan een falende interventie geweest? Nou ja, en dan inderdaad weer het eerder. Als we het niet hadden gedaan, hadden we nog meer. Dus kijk, een hoop dingen kunnen en moeten beter. Maar ik bestrijd dat er niks goed gaat. Maar het is natuurlijk ook weer een waanzinnig groot continent met heel veel verschillende agrosystemen. Want vergis je niet, er zijn ook gewoon middelgrote boeren en er zijn ook hele grote boeren. En wat ik zei, van ja, een bedrijf als Bayer wil er voor iedereen zijn, maar die echte smokkelders begint het wel bij training en kennis en de middelen. En dan heb je het nog over de toegang en dan heb je het nog over de afzet. En dan, bedoel, dat is zo'n waanzinnig complex traject. Nou ja, de groene revolutie, hè, hadden we dat anders moeten doen? Poeh, ja, wellicht. Maar en als je naar de volgende vraag stelt, wat hadden we dan moeten doen? Ja,
dat is lastig.
Dat is, het is altijd, zeker sinds natuurlijk altijd heel makkelijk, of makkelijk. Dingen kunnen en moeten ook altijd beter en dan moeten we ook altijd scherp op blijven. Maar er is geen quick fix voor de situatie in Afrika. Daar is gewoon echt oogsten. Verdubbelen, verdrievoudigen, zelfs vervijfvoudigen in Afrika is makkelijk. Echt waar. Je gaat gewoon naar perceel toe. Je zorgt dat je organische stof op niveau is. Oftewel, investeren in landbouwtechnieken, in natural resource management, de hele handel. En dan vliegt je oogst omhoog. En dan opschalen. En daar gaat mis. Dat zie je bijvoorbeeld aan de, hoe heet dat ook weer, de Millennium Villages. Van Jeffrey Sachs, weet ik. Nou, in ieder geval. He, dat het hele idee was, en ik doe hem nu waarschijnlijk kort, maar in mijn perceptie was het idee van, nou, we gaan in een aantal dorpen, gaan we laten zien hoe het allemaal beter kan, en dan schaalt zich dat vanzelf uit, als het olievlekken benadering. Ja, in die dorpen, daar lukt het. En dan? En dan moet je er gigantisch veel geld tegenaan zetten, en dan krijg je weer die opschaling, en dan kom je weer in de poverty trap, en dan verdwijnt het en loopt het tussen de mazen. En dat is wel, nou ja, als je zo wil zeggen, het verdriet van Afrika. Dat het heel moeilijk is om dat echt dan te verankeren, om successen te verankeren. Misschien moet ik het zo zeggen.
Ja. Als ik het goed begrijp, zeg je dat eigenlijk institutioneel is er iets mis.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat de goede aspecten eigenlijk niet overslaan naar de grootschaligheid.
Ja, nou hoeft het niet per se. Een succes is niet per definitie grootschalig. Hè. Kunnen ook klein, maar opschaalbaarheid.
Ja.
Er zijn genoeg lokale successen. Heel Afrika is vol met lokale successen.
Maar het worden nooit regionale, nationale successen.
Nou ja, er zijn natuurlijk een paar. Hè. Ik bedoel, Botswana, die zelfvoorzienend is. Ghana was natuurlijk heel lang toch wel succesvol. Kenia is ook succesvol geweest, maar ja, is nog een beetje op zich. Eigenlijk de landen waar je het minst van hoort.
Ja, maar in Kenia is er nu ook een grote politieke strijd om het toelaten van GMO en het toelaten van import, omdat er schijnbaar een tekort van 100 miljoen ton aan maïs gaat zijn.
Vanwege de situatie in Oekraïne bedoel je?
Nee, dat is echt gewoon een lagere opbrengst dan verwacht door de droogte van de afgelopen 5 jaar.
En wat is dan de discussie? Want dit heb
de discussie is nu, de overheid wil en GMO-zaden toelaten, legaal maken. En ze willen het komende half jaar importvrij maïs laten importeren. Om die tekort. kort aan te vullen, maar dan is er nu weer een discussie over dat kleinschalige boeren zeggen van onze oogst
komt
eraan.
Wordt natuurlijk, ja, dan verstoor je de markt.
Ja,
ja,
precies, ja.
En dat is natuurlijk hartstikke waar, hè?
Ja.
En er zijn dumpraktijken geweest. En ook dat is een moeilijke. Ik was betrokken, een paar keer gesproken met World Hunger, World Food Program.
Mm-hmm.
En daar speelt die discussie natuurlijk precies. Hè? Je wil lokale boeren stimuleren, maar tegelijkertijd heeft een deel van de bevolking honger. Wat doe je? Nou, het liefst natuurlijk zoveel mogelijk local sourcing.
Mm-hmm.
Maar ja, dat kan maar op een bepaald niveau. Maar op het moment dat jij dingen gratis ter beschikking gaat stellen, ben je de markt aan het verstoren.
Mm-hmm.
Ja, maar dat geldt hetzelfde voor de schoenmaker in Benin. Als er een container vol met weggegooide schoenen aankomt.
Ja.
Dat is precies hetzelfde mechanisme.
Ja, zeker.
En ja, moeten we dan geen... Wat ik echt een moeilijke vind, wat moet je doen met... Nou ja, we dwalen een klein beetje af, maar met de kleding dus die wij niet meer gebruiken. Ja, dat vind ik nog niet zo makkelijke.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk heel... Het geeft best een goed gevoel om die zak van Max te stoppen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd... Ja, ben je wel eens in Afrika geweest?
Ja.
Ja. Nou, dan ken je die markten vol met afgedankte zut. En dat je daar rondloopt, denkt van, oké, is dit nou ontwikkeld? Wat moet ik hier nou eigenlijk van vinden?
Ja.
Ja. Ja, nou, wie het weet mag zeggen.
Ja, het is ook moeilijk,
wat het beste is.
Ja. En even teruggaan over...
Oh ja, heel goed.
Over net had je het van, ja, er moeten dingen beter, maar ik weet niet precies wat... Ik kan niet zo 1, 2, 3 zeggen wat er beter kan. En ik snap dat jij niet verantwoordelijk bent voor de gehele bedrijfsfilosofie van Bayer. Maar is dat wel quote nu van wat er gewoon op de site van Bayer staat?
Ja, heel
goed. At Bayer, we believe that future innovation will be judged not by its ability to produce more, but to produce better.
Nou,
dus,
prachtig.
Ja, prachtig.
Kan ik niet zijn.
Nee. Maar dan, ja... Maar dus binnen Bayer is zelf dan, ja, je bent natuurlijk niet de enige die hier verantwoordelijk voor is, maar zo duidelijk is dus niet wat beter produceren nou eigenlijk is. Want ja,
ja.
Voor wie is het beter voor een wereldbevolking?
Nou,
beter voor een lokale bevolking?
Wij zitten natuurlijk wel heel erg op de sustainable intensification, hè?
Mm-hmm.
Dus meer met minder.
Ja.
He, dus ja, wij onderschrijven bijvoorbeeld ook de Green Deal. Hè, dus, en daar zit een reductie van impact. En dat onderschrijven wij breed. Kijk, het is natuurlijk... Als je nu kijkt, en dat geldt niet alleen voor bio, dat zie je over de hele industrie. We komen van de gewasbescherming. Of dit deel waar je nu zit, komt van de gewasbescherming. Heeft natuurlijk op een gegeven moment een zadentak. De reden waarom Monsanto heeft overgenomen, heeft met zaden te maken, hè? Niet met de Roundup. Om maar even een mogelijk misverstand. En digitalisering. Hè? Dat zie je bij al die de Bas en Fantasy Hunters, zie je dat terugkomen. En dat is natuurlijk niet voor niks, want we zien wat je in het zaad van tevoren erin kan stoppen. En dan heb ik het niet per se over GMO, ook dat weer een veel genuanceerdere discussie is dan het platgeslagen voor of tegen. Maar hoe dan ook, wat je kan voorkomen door verbeterd zaaizaad, hoef je later niet te corrigeren. Dus wij zitten wel heel erg van, oké, minder gewasbeschermingsmiddelen. Prima, snappen we, willen we. En vergelijk het maar met humane gezondheid. Ja, minder medicijngebruik. Ja, hartstikke goed. Dan moet je dus, daar kan je niet tegen zijn. Maar ja, als je ziek bent, weet je toch wel dat er een medicijn is. Dus je probeert zoveel mogelijk dat te voorkomen. Nou, in humane gezondheid is, en dat zijn al die leefstijlprogramma's en dat soort dingen. Ja, en de gewas betekent dat dus dat je zorgt voor goed uitgangsmateriaal, dus goede zaaizaad. Maar dus ook goed bodembeheer, goed nutriëntenbeheer. Dus nou ja, gewoon dit hele, en dat heet dan geïntegreerde gewasproductie. En daar zit een deel ondersteuning in de zin van diensten. En dat wordt dan, dat is al heel snel digitalisering, waarbij dus inderdaad boeren wordt geadviseerd op basis van, nou ja, dan komt alle sensortechnologie, satellietdata en decision support system. Daarvan moet ik wel zeggen, die richt zich wel vooral op de grotere boeren, puur vanwege dataconnectiviteit. En ja, het op dit moment nog ondoenlijk is, zelfs Nederland is een uitdaging. We hebben een platform, dat heet FieldView. Dat draait al volop in grotere landen. Maar ook Nederland is daar moeilijk in, omdat we kleine percelen hebben met heel veel verschillende gewassen.
Ja, en dan nog, en ook nog eens keer heel veel verschillende machines. Als iedereen een John Deere tractor had, zou het dan weer een stukje makkelijker zijn. Zo is het niet. Het is, we hebben hier een hele diverse landbouw. Nou, in Afrika is dat misschien nog wel meer. Waardoor, wat je zei, van je richten jullie ons vooral op grote bedrijven. Nou, dat is niet als strategie. Maar je merkt met zo'n dienstenpakket dat je dat, nou ja, voor een deel ook vanwege technologische beperking, zie ik ook zeg maar automatisch richten op grotere boeren.
Maar dan, dus bijvoorbeeld een streven van minder
gewasbeschermingsmiddelen, pesticiden, landbouw, nou landbouw geven, dan ga ik een beetje sputteren.
Want we weten waar we het over hebben, in ieder geval minder gebruik daarvan, dan ben ik als sceptische linkspersoon, denk ik dan, een bedrijf als Bayer moet uiteindelijk wel zijn geld verdienen en minder van dat soort producten verkopen betekent dan uiteindelijk ook minder geld verdienen. Hoe past zoiets dan in een bedrijfsvoering als Bayer om uiteindelijk minder van de, nou, niet slechte dingen zeg maar, minder van de producten te gebruiken die een grote invloed hebben op de omgeving?
Ja, dit vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Want dan vraag je dus eigenlijk van Bayer is een bedrijf en hoe gaat het nou zorgen dat het toch wel blijft bestaan? En ik bedoel, ik denk dat veel van het anti-sentiment tegen gewasbeschermingsmiddelen, wat ik trouwens echt begrijp, voortkomt aan een aversie tegen chemie. Het klinkt eng, het heeft enge namen, je weet niet wat het is. Heel goed kan het niet zijn, want er gaat in ieder geval iets van dood. Laat het een virus zijn of een schimmel of een onkruid of wat dan ook, maar iets overleeft het niet. Je hebt het niet zelf in de hand, hè? Want als je zomers last hebt van muggen, zijn er weinig mensen die problemen hebben met het spuiten van DEET, terwijl ze wel problemen hebben als een boer dat doet. Oké. Maar dat is hetzelfde als met vliegenangst en autorijden. Hè? Bedoel, want dat is een boer en die rijdt er met een trekker rond en je weet het niet. En terwijl als ik het zelf doe, maar als ik het doe, dan is het veilig. Nou, fijn, dus dat. Dus de controlefactor is er één. En de derde is een aversie tegen multinationals. En die proef ik ook wel bij jou, hoor. En dat mag, en dat begrijp ik ook wel. Alleen Bayer is niet verantwoordelijk voor het neoliberale kapitalistische systeem. Wat ik daar persoonlijk van ook vind. En, hè, dus dat wij een multinational zijn die in een neoliberaal kapitalistisch systeem opereren. En dus aandeelhouders hebben, die je trouwens ook wel ziet bewegen. Want we moeten tegenwoordig ook, onze duurzaamheidstargets zijn nu onderdeel van onze financiële rapportage. En dat wordt steeds belangrijker. En dat vind ik ook goed. Is dat natuurlijk wel de kaders waarbinnen wij opereren. En ik krijg vaak dit soort vragen. Maar dan denk ik altijd van, je gaat aan de bakker ook niet vragen van, of verwijten dat die, dat die geld vraagt voor zijn brood. Hè? Er zit soms een soort onderstroom in van dat we geen winst mogen maken. En ik kan je wel. En ik ben helemaal. Ik ben een keertje door een journalist helemaal ondervraagd over de beurskoersen. Ja, ik zou het echt niet. Het is echt niet zo dat ik wakker word van de beurskoers, hoor. Maar goed, dat zegt meer over mij dan over het bedrijf. Er zullen vast mensen zijn die dat wel doen. Het maakt geen woekerwinsten. Het is niet zo dat je hier bij een bedrijf bent dat over de ruggen van wat dan ook. Ik bedoel, ethisch ondernemen. We zijn ook recent lid geworden van MVO Nederland, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er gebeuren hier geen onethische zaken, hoe je die grens dan ook legt. Maar ja, we zijn een multinational, we maken winst. Stel je voor wat er zou gebeuren. Ik ga hem andersom stellen. Stel Bayer gaat failliet. Gaat niet gebeuren, maar stel Bayer gaat failliet. Wat gaat er dan gebeuren? Denk je werkelijk dat gewasbeschermingsmiddelen veiliger zijn als ze door in een garage ergens door een kleine innovatie, weet ik veel wat, in elkaar geroerd worden? Nou, absoluut niet natuurlijk. Om een gewasbeschermingsmiddel op de markt te krijgen, moeten we 10 jaar lang onderzoek doen. En dat gaat dus over, dat is een onderzoek over blootstelling en of het veilig is voor mensen die het milieu, €250 miljoen investeren. We hebben een toelatingssysteem ontwikkeld, wat zo compleet. En we zijn voorstander van een streng toelatingssysteem, hè, het toelatingskader. We worden bijna dagelijks bevraagd, ter verantwoording geroepen, om meer toelatingstesten te doen, om dat uit te breiden. Daar staan wij niet negatief tegenover. Neem nu bijvoorbeeld de Parkinson-discussie. Daar loopt nu onderzoek van hoe kunnen we die risico's beter in kaart brengen. Als daar zo meteen uitkomt van we moeten eigenlijk dit en dit onderzoeken om zo'n risico uit te kunnen sluiten, gaan we dat doen. Betekent wel dat innovatie moeilijker wordt. Want ja, dan heb je nog een jaar onderzoek bij spreken. Dus de middelen die je nu op de markt hebt, is minimaal 10 jaar geleden. Want we hebben 10 jaar lang nodig om een dossier op te bouwen. En die investering, waarom zijn er alleen maar multinationals actief op deze markt? Welke kleinschalige MKB-organisatie kan zich 250 miljoen euro permitteren om een middel alleen maar op de markt te mogen brengen? En dat zijn natuurlijk, dat is super complex. Want er gaat niemand zeggen van, ja, laat dat toelating, nou ja, weet je wat, dan laat de toelating maar zitten. Nou, dat, ik geloof echt niet dat niemand het wil, maar een collateral damage, een consequentie daarvan is dat alleen de groten dit zich kunnen veroorloven. Ja, is dat de fout van de groten? Dat denk ik dus niet. Maar het is wel een consequentie van een zeer streng toelatingssysteem wat we wel met z'n allen hebben opgezet. En waarbij de trend momenteel eerder is dat er meer testen bij komen en meer zekerheid inbouwen. Dan dat het gaat zeker niet minder worden. Nee. En dat is goed, hè? Of goed, ik vind het belangrijk dat de middelen die we op de markt brengen, dat we daar zo goed als zeker. Je weet nooit wat je niet weet, hè? Dus je kan nooit zeggen iets is 100% veilig. Je weet nooit wat je niet weet. Maar die in ieder geval met alle kennis die we nu hebben, veilig door onafhankelijke organisaties, veilig worden gevonden voor mens, dier en milieu.
Oké.
Dit was volgens mij een antwoord op je vraag over multinationals en waar we dan geld gaan verdienen. Dus ja, er wordt je geld verdiend. Maar je zit niet bij een woekerbedrijf wat over de rug uitgeperst wordt. Anders waren het ook al niet zo lang.
Nee, dat is waar.
Ja.
Ja, ik zou er nog heel lang over.
Ja, ik ook.
We beginnen een beetje aan het eind van de tijd te raken. Dus ik heb nog één vraag die ik graag zou willen stellen. Die ga ik aan iedereen stellen met wie ik gesprek heb. En dat is vanuit je expertise, vanuit je academische expertise, maar ook vanuit Bayer. Hoe zie je de toekomst van de maïsteelt of de landbouw in Afrika in?
Ik neem even als de landbouw. Hoe zie je de toekomst? Nou ja, waar ik mee begon, ik weet zeker dat Afrika gewoon de potentie heeft. De hele yield gap analyse. Dus ik denk dat er heel veel in Afrika gaat gebeuren. Wat je bijvoorbeeld ook in Afrika heel erg ziet, we hadden het net even over digitale diensten, hè, dat daar die hele, iedere boer heeft een smartphone. En de hele vaste telefonie die wij hebben gekend, die vaste, wordt gewoon overgeslagen. Dus sommige innovaties gaan in Afrika sneller dan in Europa, omdat wij hier nog zitten met allerlei netwerken en systemen. Terwijl waar iets, als er ergens iets niet is, kan je ook heel snel schakelen. Dus sommige dingen kunnen ook weer heel, heel, heel snel gaan. Dus ik denk dat, had me deze vraag 5 jaar geleden gesteld en ik had zeer zeker gezegd van ja, dat de boer in Afrika, dat wordt een succesverhaal. Nu zie ik met alle toegenomen geopolitieke spanningen, maak ik me wel meer zorgen. En dat zie je dan bijvoorbeeld dus ook met Oekraïne. Wij hebben daar niet de last. Je noemde het zelf al. Kenia draagt daar de consequenties van. En dat vind ik wel heel erg. En dan merk je ook pas goed hoe fragiel en kwetsbaar zo'n heel mondiaal systeem is. Dat een land als, volgens mij was het Djibouti, 100% afhankelijk van de import van de tarwe uit Oekraïne. Ja, ga er maar aan. Dus daar ben ik heel erg van geschrokken. En zie je nu
En de toegenomen invloed van China, spanningen tussen Rusland en Amerika, Europa dat steeds meer op een eiland gaat zitten en zijn eigen staatje schoonveegt. Hè. Nogmaals, we onderschrijven de Green Deal, maar we realiseren ons wel van ja, dan moet wel iedereen meedoen. Dan gelukkig komen dat. Dat weet Europa wel hoor. Dus je hebt nu bijvoorbeeld die CO2-tax, de border adjustments. Ja, dat is. Dit is echt hogere geopolitiek. Dus de toekomst van de landbouw in Afrika, ik denk dat er nog. Ja, die kan heel groot zijn. Ze hebben alle omstandigheden. Nee, dat moet ik niet zeggen. Ze hebben de omstandigheden. Maar dan. Je kan niet stap voor stap dingen aan gaan pakken. Dus je kan niet zeggen van nou weet je wat, ik ga eerst de kunstmestsector op orde brengen. Want dan is er geen zijzaad. Dus alles moet tegelijkertijd kloppen. En dat is heel technisch, als we het over inputs hebben. Maar dus ook de afzet, de verwerking, opslag, distributie, marktmechanismen, instituties, toelatingen. Dat kan alleen in gezamenlijkheid. Het is de betere tegeltjeswijsheid, maar het is natuurlijk. Het kan ook echt niet anders. Nee. En daardoor, wat ik zei, van ja, had me 5 jaar geleden, dan had ik daar waarschijnlijk een steviger antwoord. En nu merk ik dat ik daar voorzichtiger, omdat ik op dit moment niet zou weten wie dat. Welke organisaties. Hè? Toen had je natuurlijk AGRA. En je zei het nu ook al van ja, gaat die nou het verschil maken? Dat was ontzettend hoopvolle en positieve ontwikkeling. Met alle mitsen en maren hoor. We waren mee begonnen. In het begin was het heel erg, bij Afrika gaat wel even doen. En dat werd met heel veel enthousiasme. Hè? De CG-instituten, dat is natuurlijk al langer geleden. Maar dat werd met heel veel. Hoop en positiviteit. En dat is misschien wel een beetje weggelegd. Die positieve van, je had natuurlijk de FAO, dit is ook al lang geleden. De FAO heeft heel erg geïnvesteerd in de Farmer Field Schools. Heeft geweldige successen gehad. Maar ook weer niet overal. En dan zie je dat toch weer een beetje. Ja, wat is daar een goed woord voor? Ze zijn er nog steeds hoor. Maar er is niet één oplossing.
Nou, dan eindigen we daarop.
Succes ermee!
Ja, ik ben hier niet om antwoorden te vinden. Ik ben hier vooral gewoon om perspectieven te vinden. En heel erg bedankt in ieder geval voor je tijd.